Jeetje, het ziet er echt eng uit. Ik zie hem nauwelijks ook van hier. Maar ja, ik zie hem nog steeds. Hij moet het. Dat moet het dus.
Jij bent daar technisch genoeg van.
Waarom denk ik?
Ja.
Nou, here goes nothing, zou ik zeggen. Beste luisteraar, het is week 10. Je luistert naar Brabant, Vlijmen, Alex Kunz, dat ben ik. En ik sta in rechtstreeks verbinding met Alkmaar, waar Ed Bogaert achter een microfoon zit.
Jazeker.
En we zijn het vierwielen.
Ja. Zonnig, Alkmaar.
En nou ja, ik was, het is, de zon knalt hier naar binnen. Echt ongelooflijk. En hoe anders was dat gisteren? Ja. Maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We hebben een hele zware dag achter de rug. maar wel een hele leuke dag. Dus daar gaan we het straks over hebben.
Zeker.
We gaan het ook even. Jij bent onlangs in Purmerend geweest bij de Klei.
Ja, ik ben even gaan kijken, ja. Ja.
Daar moeten we straks ook even over hebben. We gaan het hebben over de CAO. We gaan het hebben over het KVGO. We gaan het hebben over, over PostNL en nieuwe fonds.
Drupa.
Drupa gaan we het over hebben. Het is ongelooflijk veel te doen.
Volle bak.
Ja, maar eerst even terug naar gisteren, want wat was het zwaar. Jij en ik, we hebben door de klei gestapt in de buurt van Akersloot.
Ja, ja, de enige regendag in deze zonnige lenteweek gingen wij een tent opzetten.
Kon niet, broeder.
Ja.
Ja, we hebben gekampeerd voor één dag. En dat was in het kader van, we gaan straks een serie maken in Düsseldorf vanaf de camping. En dan gaan we allerlei standhouders interviewen zoals daar zijn. Een HP, een Rico, een Canon, een Amstel Graphics. Een Hubegroep, Amstel Graphics, hebben we nu iedereen gehad?
Ja, tot nu toe wel. Dit is onze shortlist.
Ja, dit is onze shortlist en er gaan er nog meer volgen.
Zeker.
Maar omdat we dat moesten testen, we gaan dat allemaal uitzenden ook. We gaan het opnemen op video, op de gevoelige plaat gaan we dat vastleggen. En dat moesten we even testen of dat wel ging. Dus we hebben gisteren de tent opgeslagen en de meest bizarre omstandigheden bepaald. Eigenlijk was het wel goed dat het gisteren slecht was, want als het gisteren goed ging, dan gaat het straks, want straks in Düsseldorf dan is het schitterend weer.
Ik vond het een heel mooi moment voor een pilotaflevering van Campingplatz Drupa. Want zo gaat het project heten.
Ja.
11 dagen lang. Tijdens Drupa gaan we elke dag een uitzending maken, om het maar zo te noemen. Een videopodcast als het ware.
Zo is het.
Dus dat soort dingen moet je inderdaad even oefenen. Nou ja, ik ga ervan uit dat we eigenlijk straks in Düsseldorf veel mooier weer hebben. Eind mei, begin juni. Dat moet toch wel gaan volgens mij. Maar gisteren was het druilerig op z'n zachtst gezegd.
Ja, en wie hadden we bereid gevonden om daar naartoe te gaan? Dick Naas, voorzitter van het KVGO.
Ja, een speciale gast.
Ja, die hebben we daar in de regen.
Nou, die kun je er goed bij hebben op zo'n dag.
Nou, wat is die man vrolijk, zeg. Ongelooflijk.
Ook een echte kampeerder blijkt.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, en een spelletjesman. Nou, dat kwam ook goed van pas.
Ja, ja, we hebben gewoon een hele andere Dick Naas gezien eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. En tegelijkertijd toch ook een leuk en goed gesprek gehad.
Ja, ja, en typisch, kritisch bevraagd over van alles en nog wat.
Ja, over Drupa, over het KVGO natuurlijk.
Ja, maar dat kun je straks allemaal zien. Als binnenkort komt hij online, de video. En dan laat ons weten wat je ervan vindt en kijken naar. En dat wordt helemaal tegen. Maar we spraken Dick Naas na afloop, want hij was niet te stuiten, zeg maar. Tijdens de video was hij al... Het ging maar door. Maar we waren eigenlijk nog lang niet uitgepraat. Dus toen hebben we het nog heel even gehad over dat het KVGO actief is met de drukkers in verzet actie. 5 mei, 4 mei, 4 en 5 mei herdenkingen. Hij had het even over die gedenksteen van drukkers in verzet.
Ja.
Die nu in het museum in Overloon is neergezet.
Ja, het Oorlogsmuseum. Hè?
Daar hebben we jaren geleden al over geschreven. Die steen die is daar naartoe gebracht door Henk Griffioen van het KVGO. Denk niet persoonlijk op een aanhangertje, maar hij heeft dat toe geregeld.
Nou, dat zou zelfs nog wel kunnen inderdaad. Nou ja, kijk, die steen die hing aan het oude KVGO-gebouw in Amstelveen.
Ja.
In de gevel. En nou ja, dat pand is natuurlijk op een gegeven moment verkocht en verlaten en gesloopt. Maar die steen die is in ieder geval gered. En uiteindelijk inderdaad bij dat museum terechtgekomen. En toen heeft hij nog even, voor mij heeft hij daar even in depot gelegen, zal ik maar zeggen.
Ja.
En uiteindelijk is hij inderdaad gelukkig ingemetseld geraakt. Dat is mooi. En nou ja, Dick vertelde inderdaad op de camping dat daar dit jaar ook echt even aandacht voor gaat komen. Ook vanuit het KVGO en vanuit het museum. Dat dat toch wat nadrukkelijker in de spotlight gezet gaat worden. Dus dat is een mooie actie.
Ja, precies. Ja. En ja, vooral ook met de gedachte van mensen hebben hun leven gewaagd in de Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend, zeg maar, dat soort dappere daar.
Nee, natuurlijk.
Dus het is mooi om daar over na te denken. En we stonden ook nog even na te kletsen over PostNL. Want ik heb het zelf, ik had het niet gezien. Ik heb daarna nog even gekeken. Maar Dick vertelde dat Arjan Lubach aandacht had besteed in zijn programma aan de nieuwe PostNL plannen om de postwet te veranderen.
Ja, ik heb het niet gezien. Wat vond Lubach daarvan?
Nou ja, hij zei van als we zo doorgaan, dan krijg je een eens per jaar kaartje en zo. En dan op een gegeven moment, dan moet je dus dingen gaan combineren op een kaart. Want ja, als je eenmaal deze spiraal inzet, hè, van steeds minder post rondbrengen. Want ja, dat is een geweldig plan. Je brengt minder kaartjes rond. Dan heb je minder personeel nodig, heb je minder kosten. En dan hoef je, omdat mensen dan steeds meer ontwend raken aan het feit dat post minder vaak wordt rondgebracht, dan is één keer per maand kan ook. En dan kan je ook één keer per jaar doen. Maar als je dat één keer per jaar doet, dan moet je dus een kaartje maken waarbij iemand een prettige paas, kerst en Sinterklaas en verjaardag wens. En toen dacht ik, nou, als je nou gewoon één keer in de 80 jaar doet, dan kun je zeg maar op één kaart zeg maar alles van een heel leven, inclusief de rouwkaart, kun je alles op één kaart zetten. En dan belooft de post dat als ze dan die ene verzending missen in de 80 jaar, dat die dan 80 jaar later alsnog komt. Ja, ik vond het wel wat hebben. Het is wel, nou ja, we hebben het er vaker over gehad. Als dit gaat veranderen, als je de wet gaat veranderen, dan kun je kunt hem één keer veranderen, je kunt hem ook twee keer of drie keer veranderen.
Ja, tuurlijk. Nee, maar er zit ook zo'n raar soort logica, maar daar hebben we het ook vaker over gehad. En hoe, op dit soort manier maak je het steeds onaantrekkelijk om post te versturen, dus er wordt steeds minder post verstuurd.
Ja.
En dus moeten er weer volgende maatregelen komen dat er weer minder post. En ik kwam op LinkedIn kwam ik een bericht tegen van Maurice Unk. En die stelt zich daarvoor als de nieuwbakken directeur verantwoordelijk voor het postbedrijf van PostNL. En hij vertelt in die...
Dus niet voor de catering?
Nee, hij is niet van de catering. Hij is echt van het postbedrijf van PostNL.
Oké.
Ja, en ik weet niet precies hoe lang die daar is. Maar hij heeft in ieder geval ook meegelopen met de bezorging. Om een beetje gevoel te krijgen natuurlijk met waarvoor die directeur is. En hij schrijft daar... Daarbij liep ik mee op een zogenaamde daldag, waarbij je de straten doorgaat met een kleine hoeveelheid post. En toen viel het me op dat je meer huizen overslaat dan dat je post in de bus doet.
Ja.
En toch gaan onze postbezorgers 5 dagen per week door de straten.
Ja.
Dus hij heeft op een daldag, waarin er dus minder post wordt bezorgd, heeft hij meegelopen.
En toen constateerde hij dat er minder post werd bezorgd.
En toen zag hij inderdaad dat er minder post werd bezorgd. Daarom heet het ook een daldag natuurlijk. Maar ja, en daar moet je natuurlijk vanaf. Dus ja, hè? Dus je moet eigenlijk alleen maar piekdagen hebben. Nou ja, het heeft zo'n soort van, hoe zeg je dat, zo'n self-fulfilling prophecy inderdaad. Ja. Als je op een daldag gaat kijken en er is weinig post, dat je denkt, ja, dan kunnen we wel wat minder vaak lopen. Maar goed, hij presenteert een plan en voortaan net als de landen om ons heen moet je de post binnen 2 dagen bezorgen. Dat is een beetje, maar het aardige, ik vond Bart Lauwaard, onze vriend van de podcast en wat niet al uit België, zou ik maar zeggen. Die reageerde op dat bericht, zeg maar, van meneer Unk. En ja, dat is toch ook wel, dat had hij wel aardig bij elkaar gezocht. Hij zegt uit, ja, de afgelopen 2 decennia zijn de posttarieven met 160% toegenomen. Bart Lauwaard zegt, in tegenstelling tot luxe merken, waar de vraag wel kan toenemen wanneer het product steeds duurder maakt, lijkt een eerste stap nu duidelijk. Maak post weer aantrekkelijk als alternatief of aanvulling op digitale communicatie, zodat gedrukte communicatie aan acceptabele portokosten thuis kan worden bezorgd. Stel je voor dat de vraag naar postbezorging dan opeens zou stijgen.
Ja.
Wat zou dat nou niet inderdaad zo kunnen zijn? Dat als je inderdaad het niet steeds duurder maakt en niet steeds minder vaak gaat bezorgen, dat dan post inderdaad een aantrekkelijk alternatief zou worden.
Ze hebben het nog nooit geprobeerd. Dus,
nee.
Ze hebben alleen maar het omgekeerde geprobeerd. Steeds duurder maken en steeds minder service leveren. We weten wat dat doet. Dan worden mensen steeds minder enthousiast.
Ja, dus het leverde op LinkedIn in ieder geval een aardige discussie op. Hij is ook gewoon nog na te lezen natuurlijk.
Ja.
Moet je even op Maurice Unk. UNCK zoeken. En dan kun je dit draadje zelf ook even uitlezen. Ja, die discussie die duurde wel even voort. En voor mij gaf Dick Naafs ook aan dat die discussie ook zeker nog gevoerd blijft worden. Ook vanuit het KVGO zitten ze daar toch wel bovenop.
Ze maken daar, zich daar wel zorgen om. Overigens wel een tip voor Wouter Koolmees van de NS. Ga vooral op een daluur in de trein van Assen naar Vraneker zitten. En dan zul je zien dat er heel weinig mensen in die trein zitten.
Ja.
En ja, de manier om dat op te lossen is door de prijskaartjes enorm te verhogen.
Ja.
Dus even zo voor te filosoferen.
En dan minder treinen laten rijden.
Ja, en dan moet je minder treinen laten rijden, het prijskaartje omhoog gooien. En dan, want anders verplaatsen ze alleen maar lucht. Dus dan heb je alleen maar piek.
Zo is het.
Uren. Ja. Het systeem van een commerciële monopolist is gewoon niet echt sterk. Dat blijkt uit alles. Ik zat laatst wel te denken, stel voor dat je dit dan doortrekt. Stel voor je zegt als overheid, we willen heel Nederland aan de elektrische auto helpen. Dan moet je eigenlijk van Shell een monopolistische marktpartij maken. Gewoon alle andere benzineverkopers weer uit Nederland. Dan wordt de benzine binnen de kortste keren een tientje per liter. Gaan alle benzinestations worden gehalveerd, zeg maar. Dan heb je alleen nog een paar stations langs de snelweg. Stapt iedereen over op de elektrische auto.
Ja, dus dat zou eigenlijk wel goed zijn, Alex.
Ja, nee, het werkt eigenlijk voor alles. Als je ergens vanaf wil, moet je er een monopolist van maken. Maar dan wel een marktpartij, geen nutsbedrijf. Nou, tot zover mijn visie op de economie. Hey, maar we hadden het ook even over de CAO met Dick Naafs. De derde ronde is bezig as we speak, zei jij.
Ja, vandaag, nu we het opnemen, het is vandaag woensdag 6 maart. Dus volgens mij zouden we vandaag inderdaad de gesprekken, de derde onderhandelingsronde in de grafische CAO-onderhandelingen worden gevoerd.
Ja.
Want vorige week, en dat is op zich wel snel, want ze hebben tussen de eerste en de tweede ronde zat volgens mij bijna een maand. Hm. Begin februari en toen op 29 februari hebben ze de tweede ronde gedaan. Maar nu zitten ze dus binnen een week weer aan tafel. Dus het tempo wordt opgevoerd. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu gaat. Want nou ja, de vorige keer of één of twee podcasts geleden hebben we het over de CAO-voorstellen eigenlijk van de vakbonden gehad.
Ja.
En daar lijkt nu in ieder geval dan een reactie van het KVGO op. We hebben gezien dat de vakbonden en dan met name FNV ruim 9% loonsverhoging voorstellen. Om in ieder geval de schade van de inflatie van de afgelopen jaren op te heffen. Nou, daar gaat het KVGO niet helemaal in mee. Ze stellen een loonsverhoging van 7% voor. En dat willen ze dan in 3 stappen doorvoeren. En die 3 stappen die smeren ze uit over 18 maanden. En dat is in zoverre opvallend dat de vakbonden eigenlijk alle 3 die aan tafel zitten uitgaan van een duur van 12 maanden voor de nieuwe CAO. Dus dat hebben ze eigenlijk allemaal in hun voorstellen staan. KVGO zit dus eigenlijk te denken aan 18 maanden. En ja, volgens mij heeft dat een beetje te maken met hoe langer de looptijd van de CAO, dan is meestal de loonsverhoging die je daarin afspreekt wat lager, zeg maar. En als je een korte CAO afspreekt, is de loonsverhoging die je afspreekt meestal hoger. Dus ik vermoed dat een soort, hoe zeg je dat, communicerende vaten zijn, zeg maar. En dat daar misschien ook wel onderhandeling in zit. Hè? Want als die dan korter is, dan kan het hoger zijn. Als het langer is, wordt die lager. Zoiets. Maar wat me ook opviel, was dat KVGO ook wel een aantal deuren dichtgooit, zeg maar. Als we het hierover gaan hebben, dan kunnen we een aantal dingen zeker niet doen. En die worden in hun voorstelbrief onhaalbaar genoemd of onmogelijk. Nou, dan dat is dan wel zo duidelijk natuurlijk, maar ook wel wat drastisch. En dat gaat dan bijvoorbeeld, even kijken hoor, wat is er niet haalbaar? Nou, dat is bijvoorbeeld de aanvulling tot 100% van het loon bij aanvullend geboorteverlof. Dat staat in de voorstellen van de bonden. En onmogelijk is bijvoorbeeld de uitbreiding van de werktijdvermindering voor oudere werknemers. En dat had ook met het nachtdienst te maken en dat soort dingen. Dus die dat ontzien of verder ontzien van oudere werknemers, dat zit er eigenlijk ook niet in. Er zijn wat deuren kennelijk dicht. En voor een aantal dingen staat nog onderhandeling op het menu. Wat me opvalt is dat niet die automatische prijscompensatie die de FNV voorstelt, waar we het ook een paar weken geleden wat uitgebreider over hebben gehad. Daar wordt in ieder geval in deze brief van het KVGO niet op gereageerd. Dus misschien wellicht dat nog op tafel ligt. Dat zou kunnen. Dus ik ben benieuwd waar ze het vandaag over hebben. Maar als ik Dick Naafs gisteren zo hoorde bij ons op de camping, dan verlopen die onderhandelingen in ieder geval wel op een prettige manier. Zeg maar de verhoudingen tussen de vakbonden en de werkgeversvertegenwoordigers, dat is allemaal wat minder stekelig dan het jaren geleden was.
Ja.
Dus op zich verlopen die overleggen best goed. Alleen ja, goed, er staat wel toch wel flink wat op het spel, in ieder geval ook voor de werknemers.
Ja.
Dus ik ben benieuwd waar ze op uitkomen. Maar dat horen we misschien later deze week nog wel.
Zou hier niet een algoritme voor te schrijven zijn? Zeg maar, dat de vakbond dan een algoritme heeft en de werkgevers en de werknemers. Dat je die twee dan met elkaar laat onderhandelen.
Gewoon AI bedoel je?
Nou, die doet een percentje bij en dan doet die er een maandje af. En dan doet die een compensatie hier en dan doet die een... Dat moet toch te doen.
Twee van die ChatGPT computers met elkaar laten praten, zeg maar.
Ja. Het is uiteindelijk is toch een beetje geven en nemen en zo. En dan kom je ergens in het midden uit. En dan,
ja, misschien. Ja, ja maar ja, dan gaat wel alle emotie eruit, zeg maar.
Ja, toch? Voor ons is dat niet leuk.
Nee, maar ook voor de, denk ik, de onderhandelingen niet goed. Omdat je volgens mij... Ja, je moet toch ook een beetje gevoel hebben bij de mensen die je vertegenwoordigt. En als het puur inderdaad alleen maar op de letter en op... Ik vermoed dat daar... Ja, ik denk dat toch die menselijke onderhandeling... net de doorslag geeft, denk ik.
Ja,
ja dat denk ik.
Ja. Nou, ja. Dan is het goed dat ze nog met elkaar praten. We hoeven niet alles te automatiseren. Kom op zich.
Nee, jij haalt echt alle prikker uit.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ik ben nogal gecharmeerd van AI. Dat weet
ja,
je.
Ja,
dus, nou. Hey, wat dan weer leuk is om te horen. Even, want we hadden het met Dick over Drupa.
Ja.
En nou, dat is allemaal te zien in die video, wat hij daarover te vertellen heeft. Maar Drupa is still alive and kicking, blijkt wel. Want Koenigsegg Bauer...
Ja, die gaan daar flink in investeren.
Ja, die geven toch een bak geld uit om daar te zijn, kwam je
Ja, vorige week presenteerden ze hun jaarcijfers over het boekjaar 2023. Nou, dat was allemaal min of meer volgens verwachting en naar wens. En bij zo'n presentatie worden dan meestal ook de verwachting voor het komende jaar, het komende boekjaar uitgesproken. Nou, grotendeels eigenlijk in lijn met het afgelopen jaar. Dus de omzet ongeveer gelijk. Maar dan verwacht je zeg maar dat ook het bedrijfsresultaat daar min of meer gelijk aan zal zijn. En dat is ook wel zo, dat verwachten ze ook. Alleen, dat gaven ze wel duidelijk aan. In 2023 hebben ze, wat was het resultaat? 29,9 miljoen. Op een omzet van 1,3 miljard euro. Een jaaromzet van 1,3 miljard. En daar maakt ze dus bijna 30 miljoen euro resultaat op. Maar voor het komende jaar geven ze nu alvast aan dat zo'n 10 miljoen euro lager zal uitvallen. In verband met de kosten van Drupa.
Jeetje, 10 miljoen.
Ja, dat is toch wel een heel bedrag als je het zo in zo'n persbericht voorbij ziet komen. En we weten allemaal dat Drupa veel geld kost. Maar dit is toch wel... Meestal wordt er ook niet zo in het openbaar met dat soort bedragen zeg maar gegooid. Wel met vierkante meters en hoeveel mensen en hoeveel machines en dat soort dingen. Maar niet zozeer de bedrijf. Dat vond je meestal pas later achteraf in de jaarcijfers over 2024 dan.
Ja.
Dat je achteraf zag van, we hadden ook nog een kostenpost en dat heette Drupa. Nu op voorhand is dit alvast maar duidelijk gemaakt. Dus ja, dat is toch wel een enorme investering.
Duizelingwekkend bedrag vind ik het. En ja, dat zegt wel iets over wat er in het verleden door bedrijven als Heidelberg is uitgegeven, zo die gewoon een hele hal vulde.
Ja, en HP natuurlijk. Moet gezegd, Koenigsegg Bauer is wat dat betreft altijd wel een zeer enthousiast Drupa exposant. En ze leveren ook al jaren, zeg maar, de voorzitter van het Drupa-comité.
Ja.
Die is ook al jaren afkomstig uit de KWA of de Koenigsegg Bauer gelederen. Dus ze zijn ook wel, hoe zeg je dat, nauw betrokken bij het evenement. Maar dat is dus ook meteen te zien aan de serieuze investeringen die ze gaan doen. Dus dat schept hoge verwachtingen voor wat we daar gaan zien. Maar daar zijn ze nog niet zo heel duidelijk over eigenlijk. Welke machines wel, welke machines niet. Dus er zijn wel wat verwachtingen. Nou ja, in ieder geval verwachten we die inkjetvellen pers van ze die ze in 2016 al hebben aangekondigd. Die zouden er nu toch wel moeten zijn. Ik ben dus heel benieuwd of ze die er ook staat. En wat er nog meer staat. Want dat blijft allemaal nog een beetje... En dat zie je bij heel veel exposanten. Het is nog niet helemaal duidelijk.
Nee, in voorgaande jaren, ja, het is natuurlijk wel steeds meer opgedroogd. Vroeger was het heel normaal dat je een jaar voordat Drupa begon, vielen de rapporten al op de mat en de aankondigingen en de mysterieuze verwijzingen.
Ja, tipjes van de sluier en dat soort dingen. Ja. En vooraankondigingen en non-disclosure agreements en dat soort dingen. Maar nee, dat blijft allemaal nog een beetje afwachten. Maar goed, dit schept in ieder geval verwachtingen. Laten we het zo zeggen. Mooi toch?
Er komt nog een serie podcasts in mei, waarbij we met een aantal bedrijven gaan praten over wat ze gaan doen op Drupa. En ja, we hopen daar ook flink wat los te trekken van aan informatie.
Ja,
dus
ja.
Hou ook wat dat betreft de podcast in de gaten. Hey, en jij was in Purmerend. Ja. Niet zo heel ver van Alkmaar.
Ja, we hadden het vorige week even over dat Ten Klei had de naam Ten Klei weer terug in de naam. Dat had alles te maken met het feit dat ze een samenwerking met Loco zijn aangegaan. En het bedrijf dat de naam Ten Klei had, ik ga het niet weer helemaal herhalen, maar dan moet je maar teruglezen. Maar je had op een gegeven moment een bedrijf dat heette Ten Klei Print. En dat was bij Loco terechtgekomen vanaf Johan Enschede Amsterdam. En vorige week ging ik er min of meer eigenlijk vanuit dat ze dat weer hadden overgenomen van Loco en nu in de naam hadden geïntegreerd. En dat is ook wel zo. Alleen ze zijn op hetzelfde moment eigenlijk ook een soort samenwerking met Loco aangegaan. Want Loco is ook voor een groot deel weer eigenaar geworden van het bedrijf dat nu DMI Ten Klei de Creative DM Factory heet. Dus ze zijn, hoe zeg je dat? Ja, ze horen eigenlijk bij elkaar nu.
Ja, ja.
Dus zo zit dat meer. En ik dacht eigenlijk daarom, ik vond het erg leuk om daar toch weer even rond te lopen en te zien wat ze allemaal aan het doen zijn. Want Jacqueline Ten Klei en Gert-Jan Ten Klei zijn natuurlijk de telgen van de Joop Ten Klei, die vorig jaar overleed. En zij zitten dat bedrijf voor. Nou, ik dacht, die zijn vast, ja, ontzettend blij dat die naam Ten Klei weer terug is. Want dat is de hele tijd juridisch onmogelijk geweest. Nou, dat zijn ze ook wel. Maar eigenlijk, dat vond ik ook wel weer grappig. Eigenlijk was dat niet eens zozeer het uitgangspunt om deze deal te maken, zeg maar. Dat die naam weer terugkwam, is natuurlijk mooi en leuk en goed. En ze hebben hem ook in de naam. Maar in principe had het ook een andere goede samenwerkingspartner kunnen zijn, zeg maar, om het bedrijf te versterken. Want dat was eigenlijk het uitgangspunt.
Ja.
Om weer nieuwe stappen te maken en het bedrijf weer sterker te maken. En weer een goede toekomst te geven na echt wel een paar hele moeilijke jaren. Waren ze op zoek naar een mogelijkheid om weer een nieuwe start te maken. En weer vooruit te kijken. En daarbij behoorde dit bedrijf tot de mogelijkheden. Nou, dat is gelukt. Dat is heel mooi inderdaad. Maar het was niet eens zozeer, hoe zeg je dat? Ik dacht dat er een soort van triomf zou zijn van de weer Ten Klei terug. Maar dat is niet het
uit. Het is bijvangst.
Ja, in feite wel. Ja. Maar dat het er is, vindt iedereen natuurlijk prachtig inderdaad.
Ja.
En ook bij dat bedrijf, wat nu weer is geïntegreerd in Purmerend. Ja, dus werkten ook nog weer mensen die eigenlijk al bij Ten Klei werkten voordat de hele carousel op gang kwam van het bedrijf dat naar bedrijf ging. En die zijn nu ook weer terug, zeg maar, op hoe zeg je dat? Op de basis eigenlijk. Dus dat is natuurlijk ook wel heel mooi.
Maar wat is nou de volledige naam? Nog een keer?
DMI Ten Klei. En de ondertitel is eigenlijk de Creative DM Factory.
Oh, okay.
Dat was eigenlijk de naam waaronder het bedrijf de laatste jaren in de markt stond. En daarvoor heette ze DM Impressions. En DM Impressions is nu afgekort tot DMI Ten Klei, de Creative DM Factory. Maar dat vertelden ze ook. Ze ook door dat gedoe met die naam die ze wel en niet mochten gebruiken. Is het bedrijf eigenlijk zo vaak van naam veranderd dat de klanten er eigenlijk niet eens van opkijken. Dus, dat vond ik ook wel weer mooi. Maar ze hadden dus vorige week hadden ze twee open dagen. Ook om klanten, zeg maar, die van Ten Klei Print, waar het vooral om zwart-witwerk ging, zeg maar, op voordrukken. Die haalden ze nu ook naar Purmerend. Want daar staat natuurlijk zo'n Rico rollenprinter full color te draaien. De White Paper Factory, zoals we dat kennen. Dus die klanten kregen nu ook de gelegenheid om te zien wat dat eigenlijk voor ze kan betekenen. Als je gewoon in full color gaat printen in plaats van zwart indrukken, bijvoorbeeld op voordrukken. En ze hebben daar ook nog een paar felle printers, tonerprinters staan met steunkleuren. Dus dat geeft ook allemaal mogelijkheden, zeg maar, ook specifiek voor klanten die met dat soort merkkleuren werken.
Hm.
Dus die kreeg nu mooi de gelegenheid om te zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is op DM-gebied. Dus ja, volgens mij waren het twee hele toffe dagen daar.
Ja, nou ja, mooi om te horen.
Ja.
Ja, en nou ja, ander groot nieuws. Upmeier verhuist de productie van Zwolle naar Heerde.
Ja, naar Van der Most.
Ja, ja. Jij hebt een mailtje gestuurd.
Ja, nou ja, ik zag dat bericht, ik meen op LinkedIn voorbij komen. Maar het was mij, ja, het werd mij niet helemaal duidelijk, zeg maar, hoe dat er nou uitzag. Ik dacht even dat het een overname was, maar Marielle van der Most, die liet mij weten dat het niet om een overname gaat. Maar Upmeier, en ja, dat, vooral die naam kende ik wel en dat klopt ook wel, want dat bedrijf is al 120 jaar, ruim 120 jaar oud. En die heeft nu dus de productie laatst voortaan helemaal doen bij Van der Most. Ik was benieuwd of ze nou alleen de machines hadden verplaatst en dat de productie daar, of dat Upmeier nog voort blijven bestaan. En ik was ook benieuwd of er nou medewerkers mee waren gegaan naar Van der Most bijvoorbeeld. Maar ik begrijp van Marielle dat het niet, er waren geen medewerkers verder in dienst bij Upmeier, maar je had wel nog directeur Karel Withaar. Die is al sinds 1996 is hij daar eigenaar en directeur. En die blijft gewoon als Upmeier, blijft hij zijn klanten bedienen en onder die naam ook opereren. Alleen de productie, alle productie wordt volledig bij Van der Most gedaan. Nou ja, de reden dat ik dacht dat het een overname was, omdat ze de laatste jaren best een aantal overnames hebben gedaan bij Koninklijke Van der Most, zoals ze officieel moeten noemen. En vorig jaar hebben ze Ovimex overgenomen. En dat hebben ze toen wel helemaal geïntegreerd. Dus de medewerkers zijn ook naar Van der Most gegaan. En een jaar eerder hadden ze Van der Ende hebben ze overgenomen. Die waren toen failliet gegaan en toen hebben ze dat hebben ze eigenlijk overgenomen. Dus dat bedrijf Van der Most dat groeit behoorlijk, ja, behoorlijk door. En nou, die vinden dat dit pakket mooi bij ze aansluit. En op die manier kunnen ze Upmeier verder helpen. Nou, mooi toch?
Prachtig.
Zeker. En zo blijft een mooie naam toch bestaan.
Ja, precies. We gaan afsluiten met onze vaste rubriek.
Nou.
Wat hebben ze nou weer ontworpen?
Jongen.
Onze min of meer vaste rubriek.
Onze onregelmatig verschijnende vaste rubriek.
Ja.
Want de letter Aptos,
ja,
vervangt na 17 jaar de Calibri. Calibri of de Calibri? Wat is het eigenlijk?
Calibri. Ja, dat Calibri, zeg ik in ieder geval.
Calibri, die werd altijd gebruikt in programma's zoals Word, standaard.
Ja.
Ja, de gebruikers gebruiken dat dan ook gewoon altijd. Vind ik altijd wel leuk. Maar ik zeg zelf dan van, nou, vanaf nu gebruiken we allemaal de Calibri. En hoppakee, heel de wereld gebruikt dan eens de Calibri. Hè?
Ja.
Dus dan,
ja, ik denk dat nog steeds heel veel mensen niet precies weten hoe ze dat moeten wijzigen. Want, nou ja, je kan natuurlijk een ander lettertype. Maar je kan ook je standaardletter kun je gewoon wijzigen als je dat wil.
Ja.
Dat die gewoon altijd jouw standaardletter kiest in plaats van. Maar goed, Microsoft.
Ik gebruik altijd Tilburgs ANS.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, gratis te downloaden.
Ja.
Veel mooier letter.
Ja.
Maar goed.
Nee, het was tijd voor een verandering. Maar niet helemaal onverwacht. Want vorig jaar hebben ze dit al aangekondigd dat ging gebeuren. Alleen, ja, dan zit er nog een heel testtraject zit er achteraan. Die Calibri die heeft, wat is dat, uiteindelijk 17 jaar is hij de voorkeurletter geweest. Van het hele Office pakket, hè, eigenlijk.
Ja.
Wat nu dan Microsoft 365 heet. Maar de aanpassing is vooral nodig omdat de schermen van steeds hogere resolutie worden. En ja, de leesbaarheid op die schermen, die willen ze dan optimaliseren. Dat was ook de reden om 17 jaar geleden de Calibri in te voeren als vervanging van de Times New Roman. Want dat was daarvoor altijd de standaard letter.
Ja.
Dat was een schreefletter.
Calibri ook, toch? Is het ook een schreef?
Nee, de Calibri is een schreefloze letter.
Oh.
Ja.
Oh, nou,
jij hebt Word al heel lang niet gebruikt.
Ik heb de Calibri al heel lang niet meer gezien. Hoe kan ik hem kennen? Oké, niks gezegd.
Nee, dus, maar ja, ook daar valt dan weer iets aan te verbeteren. En dus was het tijd om een nieuwe letter te gaan zoeken. En ze hebben daar een ervaren letterontwerper voor gevraagd, Steve Matteson. Die is al langer betrokken bij Microsoft letterontwikkelingen. Hij heeft de Windows TrueType fonts heeft hij gemaakt. De Arial en de Courier New. En ook het, de letter van het huidige, hoe zeg je dat? Het Microsoft logo. Dus het naambeeld, noem je dat zo? Ja, nou ja, goed. Ja. Dat is ook van zijn hand. Dus hij is op zoek gegaan, is nieuwe letters gaan ontwerpen die mogelijk de Calibri konden vervangen. Dat is volgens mij al 2 jaar geleden of zoiets begonnen. En toen heeft hij heeft er 5 gemaakt, waaronder de Bierstad, de Grandview, Seaford, de Skeena en de Tannerite. Nou, die hebben ze getest. En nou ja, goed, uit die test bij gebruikers en zo bleek dat er een duidelijke voorkeur was voor Bierstad. En die is het ook geworden. Alleen, en dat is wel opmerkelijk, toen hij het is geworden, heeft de letterontwerper hem omgedoopt tot Aptos.
Ja.
Ja, nou ja, ik weet niet precies wat.
Wie is dat? Natuurlijk geweldig.
Geweldige naam, toch? Ja, ja. Precies. Maar ja, hij heet nu Aptos. En dat is dan weer een plaatsje bij Santa Cruz in Californië. Maar jij zegt dat nu, Bierstad is een veel leuker naam. Die letters, die 5 letters die hij heeft ontworpen, die staan nu ook allemaal gewoon in je lettertype, weet je, als je je lettertype kan kiezen. Ja. Dus die letters zijn allemaal wel ingevoerd, alleen ze zijn niet allemaal standaard het standaard lettertype geworden. En de Aptos staat er ook gewoon in als Bierstad. Dus als jij toch graag de Bierstad wil kiezen, dan kan je gewoon de Bierstad kiezen. Maar dan heb je eigenlijk de Aptos.
Ik ga eens geen van beide kiezen. Maar wat ik leuk vind aan de Aptos, dat staat ook in jouw artikel, is dat hij een flink onderscheid maakt tussen de kapitale I en de L en de J. Want dat is toch altijd wel, dat vind ik altijd met scheefloze letters.
Nee, het is vooral een belangrijkste, de onderkast L en de kapitale I.
Die zijn verschillend.
Ja, die lijken zeker bij schreefloze letters, dat is nogal subtiel het verschil, zeg maar.
Ja.
En dat is altijd al storend geweest, maar wat mij de laatste tijd heel erg opviel, als je artikelen schrijft over AI, en het is toch steeds net over al staat.
Ja, ja,
en
ja,
op een van de manier, toen begon het me pas echt te irriteren. Maar daar heeft de Aptos inderdaad iets op gevonden.
Ja. Nou, en ik vind dat het onderscheid tussen de kapitale O en de nul, vind ik altijd belangrijk dat dat groot is. Ja, ook dat kan. Zeker met al dat gedoe met al die wachtwoorden en zo, waarbij je dan cijfers en letters door elkaar moet hebben en kapitalen. En, dan denk je, oh, had ik nou een O gebruikt of een nul? Of,
super nou ja, en de I en de J, die hebben nu ronde puntjes in plaats van vierkante puntjes.
Ja, dat vind ik ook goed, want vierkante puntjes, dat... Dat zit de leesbaarheid enorm in de weg.
Het is vooral bij de schreeflozen is het bijna, krijg je bijna dat vanzelf, zeg maar. Hè? Omdat de I een streepje is. En dan trek je dat streepje met een soort onderbreking door.
Ja.
En dan, maar ja,
Maar dat is dat humoristische trekje waar de ontwerper het dan over heeft.
Nou, dat heeft vooral met dik-dun verschillen en de krommingen van bijvoorbeeld de A. En die zijn niet zeg maar mecanisch gecreëerd, maar meer met de hand gecreëerd. Waardoor er toch nog iets menselijks aan dit letterontwerp is.
Hmm.
Ja.
Nou, ja.
Zo gaat dat.
Dus, lieve mensen, kijk nog eens even opnieuw naar je Word-document en geniet van de nieuwe standaardletter van die
Microsoft. Precies. Ja, want dat is ermee. Het wordt nu echt doorgevoerd, zeg maar. Dus nu gaan alle programma's en omdat je natuurlijk hoe zeg je dat, de Office, dat is natuurlijk allemaal online nu met je. Nu gaat het echt voor iedereen doorgevoerd worden. Dus let op de 10 verschillen tussen de Calibri en de Aptos, zou ik zeggen.
Ja, of niet.
Of niet?
Ja, ik bedoel, 99,9% van de mensen weten niet eens wat het verschil is tussen. Nou ja, die zijn zoals ik, die zeggen Calibri is een schreefletter.
Ja, zo goed heb je opgelet de afgelopen
week. Ja, eerlijk gezegd, ik ben geen echte diehard Word gebruiker, dus het ontgaat me een beetje.
Ja, dat krijg je.
Maar dat is niet netjes voor mij. weer een hoop geleerd deze week.
Ja, leuk hè?
Ik heb ontzettend veel te doen, dus we gaan het kort
houden.
Ja, jij
moet ook met onze, onze video aan de gang.
Ik ga eens een gek met de video aan de gang.
Ja, moeten we op deze plaats nog wel even een shout-out naar Leon van Velzen.
Ja.
Die ons door deze moeilijke dag heeft heen gesleept met al zijn technisch vernuft. Dus dat was wel geweldig.
Niet kapot te krijgen, bleef maar vrolijk.
Nee, ja, geweldig.
Dankjewel Leon. Gouden gozer.
Binnenkort meer.
Volgende week zijn we er weer met de podcast. En dan, dan hebben we veel meer nieuws te vertellen. Want er is elke week weer nieuws. Dat is ongelooflijk.
Dat is zeker.
Misschien zijn we dan weer verder met die Dexelse CAO. En misschien weten we dan wel veel meer over Drupa. Laten we het hopen.
Ja, nou ja, en we gaan dus ondertussen gewoon verder met onze campingplaats Drupa plannen. Dus als je nou denkt als exposant, dat lijkt me leuk. Om daar ook bij te zijn straks tijdens Drupa. We zijn er 11 dagen lang, dus we kunnen gasten ontvangen. Meld je dan even via de mail, de graficus@devakpers.nl. Ja. En dan gaan we mooie plannen maken. Nou, en luisteraars, abonneer je vooral op deze podcast en op de nieuwsbrief en op de Grafische Vakpers natuurlijk.
Ja, laat van je horen. graficus@devakpers.nl. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En tot de volgende aflevering van Radio Grafisch.